deze aflevering van Urban Football Podcast blikken we vooruit op de returns in de Champions League. Daarnaast is er veel Nederlandse onderling in de Conference League en kijken we naar het tactische systeem van de toekomst. Een volle aflevering, dus laten we maar snel beginnen. Ja, welkom dames en heren bij alweer een nieuwe aflevering van Europees Voetbal, de podcast. Naast mij is Tim inmiddels weer helemaal terug.
Ja, ik ben weer terug van de carnaval. Maar je had gezegd dat ik vorige week was carnavallen. Dus ik ben weer terug.
Fijn, zijn we inmiddels weer helemaal compleet. En dan kunnen we denk ik gelijk gaan beginnen met de Europese ronde. Of wil je eerst nog wat kwijt?
Nee, ik hoef niks kwijt. Misschien jij nog iets?
Nee, want dan kunnen we gelijk gaan beginnen. Ik kijk en ik zie dinsdag al een eerste wedstrijd op de planning staan.
Zeker.
En de stelling die erbij hoort is: Bayern München komt deze week in een diepere crisis. Bent u het daarmee eens of bent u het daarmee oneens?
Ik ben het daarmee oneens. Ik denk dat Bayern München gewoon doorgaat. En elke topclub heeft op een gegeven moment wel een wat mindere periode. Maar ze hebben nu dan gelijk gespeeld thuis tegen Leverkusen. Dat kan een keertje. Het is ook wel, Leverkusen ook wel gewoon een goed team. En daarvoor hebben ze gewoon gewonnen tegen Frankfurt.
Laatste 5 wedstrijden. Gelijk verlies tegen Bochum. Gelijk Salzburg. Winst voor Frankfurt. Eindracht Frankfurt. Winst tegen Greutevuurt. En gelijk tegen Leverkusen.
Ja?
Nou, ik vind dat niet echt een reeks van een topploeg.
Maar denk jij dat hun dan nu ook eruit gaan tegen Red Bull Salzburg?
Ik denk dat Salzburg daar te zwak voor is. Als Salzburg dat gewild hadden ze thuis moeten doen. Dus ik denk dat Bayern München aan de goede kant van de streep gaat zitten.
Maar jij denkt wel dat die coach dan ook ontslagen gaat worden misschien als hij zo doorgaat?
Nou, laten we wel wezen. Het is niet een reeks die Bayern München waardig is. Bayern München die hoort gewoon een bepaald soort type voetbal te spelen. Waarbij ook een bepaald aantal resultaten horen. En als die resultaten achterwege blijven, ja, dan kan het niet anders dat het op een gegeven moment ook gevolgen gaat hebben voor de trainer. Dus ik denk dat er voor hem deze week echt wel wat druk op zal staan. Waarbij als hij verliest, ze het toch best wel zwaar gaan krijgen. Want ze liggen ook al uit de beker. Dus ze hebben nog maar 2 prijzen om voor te spelen.
Ja, dat klopt, ja.
Dus ja, ook in dat geval denk ik toch ik denk wel dat Bayern München door zal gaan. Maar ik denk wel dat ze het zwaar gaan krijgen.
Ja, maar ik denk wel, om nou gelijk te zeggen, ze komen dan in een crisis als ze verliezen, dat denk ik niet.
Nou ja, als je kijkt, in een crisis. Ze winnen niet van Leverkusen, ze winnen niet van Bochum, ze winnen niet uit bij Salzburg. Dit is niet Bayern München waardig. Bayern München had al lang kampioen moeten zijn. Als je kijkt naar wat voor trieste competitie ze in zitten.
Ja, oké, maar Bayern München, met al respect, we zeggen net al, die gaan deze ronde overleven.
Oké, dan komen ze in de kwartfinale. Dan gaan ze er misschien dan uit.
Ja.
Dan is het alsnog een mislukt seizoen.
Dus jij verwacht eigenlijk dat Bayern al in de finale hoort te staan?
Nee, Bayern hoort minimaal halve finalist te zijn.
Maar daar kan je nu nog niet iets over zeggen, want er loopt
niet geweest. Welke ploegen zijn beter dan Bayern München? Waarvan je zegt, als Bayern München daar tegenkomt, verliezen ze 100%.
City, Liverpool, Paris Saint-Germain.
Nou, dan zijn hun nummer 4. Want laten we wel wezen, je hebt dan nog Chelsea, nou, vind ik niet beter dan Bayern München. Ajax, niet beter dan Bayern München. Atletico Madrid, Manchester United, Juve, niet beter dan Bayern München. Villarreal, niet beter dan Bayern München. Dus Bayern München hoort gewoon bij de laatste 4. En tuurlijk, als ze zometeen Paris Saint-Germain, City of Liverpool loten, kunnen ze eruit. Dat kan. Maar anders moeten ze gewoon de halve finale halen. Punt.
Oké. Maar terugkomend op Bayern Salzburg, had je nog de voorspellingen van 2 weken terug meegenomen?
Nee, ik had wel. Maar dan zouden we zeggen, Bayern München is slachtoffer van de eigen competitie. Dan moet je de stelling zo formuleren.
Ja, omdat die wat te zwakker wordt. Of dat ze daar, klinkt heel hard, maar net zoals Ajax, misschien ook gewoon niet meer de motivatie hebben om het op te kunnen brengen. En dat is ook slecht.
Dat is anders.
Dat is ook slecht.
Ajax en Bayern München kan je niet met elkaar vergelijken. De competitie in de Bundesliga is veel beter dan de Eredivisie. Nou, niet veel beter meer. Maar als je ook kijkt naar het verschil tussen Ajax en Bayern München. Bayern München is echt de top. En Ajax is subtop van Europa. Bayern München staat 8, 9 punten voor. Of 6, 7 punten voor. Ajax 1. Dus
2.
2. Nou ja, dan is het... Ajax kan zomaar in de speelronde de koppositie verliezen. Bayern München niet. Dus in dat opzicht, om Bayern München met Ajax te vergelijken... Daar is Ajax nog echt wel
stap te ver. Ajax is bij een stap te ver.
Ja, wel één of... Niet één of twee, maar echt wel 3 of 4 stappen verder.
Oké. Okay. Maar Bayern, Red Bull, vorige keer was 1-1. Dus eigenlijk is het gewoon nog steeds één wedstrijd. Eigenlijk wordt maar gespeeld.
Ja, de winnaar gaat door.
De winnaar gaat door. Ja, ik verwacht dat Bayern wel gewoon doorgaat. Ik verwacht hier niet echt... Ja, ik verwacht gewoon dat Bayern doorgaat.
En verwacht je dan een wedstrijd die binnen 90 minuten al beslist is?
Ja, ja, ik denk al zelfs binnen 45 minuten.
Oké, nee, ik verwacht een overwinning van Bayern München. Waarbij ze wel moeten opletten op Salzburg bij een aantal mensen.
Adeyemi, is hij weer terug?
Bijvoorbeeld, maar ook een, hoe heet hij nou, Okafor. Ja, het zijn toch wel aardige spelers die ze hebben met een bepaalde voetbalfilosofie die daar past. En dat is het verschil bij Bayern München. Het is een goede trainer, maar die voetbalfilosofie past niet bij elkaar. Dat is hetzelfde als je zegt, Ajax moet misschien 3-5-2 gaan spelen tegen Benfica. Maar dat gaan ze ook nooit doen, want dan passen hun zich aan. Dus het is, ja, sommige identiteiten passen niet bij een club. En dat is heel lastig om met elkaar te matchen. Omdat misschien een bepaalde tactiek beter is. Maar als je daar dan net niet het gewenste resultaat mee had. Ondanks dat je heel goed voetbalt. Dan kan het zomaar zijn dat het jou de kop gaat kosten. Omdat je net van dat systeem bent afgeweken. En dat is zonde.
Maar goed, Bayern gaat dus wel door, denken we.
Ja.
Oké. Okay. Moet ik er ook wel een lijstje bijhouden nu voor jou wie dan doorgaat of wie niet?
Oh nee hoor, dat hoeft niet.
Oké. Okay.
Dat zouden we ook eventueel volgend weekend kunnen doen als we meer weten over deze en ook over de eventueel aankomende week.
Ja. Dan gaan we door naar Anfield. Toch? Ja.
Ja, die staat ook op de planning.
Liverpool tegen Inter.
Ja, overwinning voor Liverpool.
Ja.
Virgil van Dijk, misschien wel de beste verdediger ter wereld op dit moment. Misschien ook wel de beste verdediger aller tijden. Als we kijken naar centrale verdedigers. Niet echt per se de geweldige carrière gehad. Als we kijken met andere verdedigers die uit de jeugd zijn gekomen. Van bijvoorbeeld een Real Madrid of een AC Milan. En die daar dan de hele tijd zijn gebleven. Maar wel als je kijkt naar zijn statistieken. Zeker Liverpool zonder en Liverpool met hem. Nou, Liverpool met hem bijvoorbeeld. Van de laatste 60 thuiswedstrijden op Anfield in de eigen competitie met Virgil van Dijk wonnen ze de 52 en speelden ze de 8 gelijk.
Dat is een mooie statistiek hoor.
Nou ja, dat zijn niet normale statistieken. En als je dat ook afzet tegen zijn rol, gisteren was hij niet al te gelukkig. Maar toch is hij wel echt van toegevoegde waarde met de rust die hij uitstraalt. En de power die hij brengt, de... Als spits denk ik toch wel, al was vooraf, dat wordt wel lastig, want Virgil van Dijk doet mee. Dus ik denk in dit geval ook gewoon weer een overwinning voor Liverpool.
Ja, dat denk ik ook.
En omdat ze uit al hebben gewonnen...
Met 2-0.
Zal Inter moeten winnen met 2 doelpunten verschil. Voor eventueel een verlenging. Of het dan 4-2 wordt, 8-6 of 2-0, dat maakt dan ook niet uit voor Inter. Maar die moeten in ieder geval 2 keer scoren. Dus ik denk dat Inter het in het begin zal gaan proberen. Maar zodra Liverpool 1 keer scoort, dat Inter denkt van nou, het is mooi geweest. Wij gaan ons focussen op de eigen competitie.
Hoe hoog staan ze daar eigenlijk op de eigen competitie? Zijn ze nog steeds 1?
Ze hebben afgelopen week wel gewonnen van Salernitana.
Ja. Ook wel spannend hoor.
Bovenin, alleen de ruimte is klein. Zelfs Juve doet weer mee.
Nou ja, Juve doet mee. Juve heeft 50 punten en Inter heeft er 58.
Ja, maar Juve heeft misschien nog best te goed.
Nee.
Dus het gaat 8 punten, dat valt wel mee.
En zoals Juve en AC Milan op plek 3 staat, is gat 7. Ook evenveel wedstrijden.
Ja, alleen het verschil is... AS Roma kan niet voetballen.
Nee, Juve... AC Milan, hè?
Oh, AC Milan.
AS Roma is aan het zesde.
Ja, AC Milan. En dat is voordeel voor Juve. Ze staan erbij, ze staan vierde. En ze moeten nog allemaal tegen die ploegjes. Dus in dat opzicht, Juve heeft nog wel wat om voor te spelen. Het zou mij niks verbazen als Juve op een gegeven moment zich er weer tussen gaat mengen. Die hebben op zich nog wel een leuk elftal.
Maar Juve hoeft niet meer tegen... Oh jawel, die heeft volgende week.
Ja, belangrijke potjes. Maar toch denk ik dat Liverpool hier wel weet te winnen. Dan de woensdag. City thuis tegen Sporting. Nou, dat wint City. En dan heb je daarna nog een kraker.
Denk je niet dat Sporting gaat verrassen?
Dan heb je nog een kraker. Real Madrid, Paris Saint-Germain. Waarbij ik denk dat dat voornamelijk een kraker op papier zal zijn.
Ik denk het ook.
En
ik denk dat Paris gewoon doorgaat daar.
Nou, kijk, Real Madrid, die heeft op zich nog wel een gunstige uitgangspositie, hè? Ze hoeven maar met één doelpunt meer te winnen.
Ja.
Het is niet zo, kijk, zoals vroeger, vorig jaar bijvoorbeeld, als Paris Saint-Germain één keer scoorde, dan moest Real de 3 maken. Dat hoeft nu niet meer. Nu is het heel simpel, als Real Madrid moet gewoon één keer meer scoren dan Paris Saint-Germain voor in ieder geval een verlenging. Of het nou 9-8 wordt, 1-0, 6-5, 4-3, dat maakt allemaal niet uit. Ze moeten er gewoon
eentje. Zie jij hier dan een eerste verlenging aankomen?
Ja, want die andere wedstrijden eindigen denk ik niet in verlenging. Ik denk dat er ook meer verlengingen gaan komen door dit systeem.
Ik ben benieuwd. De laatste tijd al niet meer zoveel verlengingen, toch?
Nee. Maar ik denk dat in dit geval wel de situatie zal zijn.
Puur omdat doen we dan ook een ander cijfertje neerzetten? Of zeggen we dan gewoon nog steeds...
Nee, dat is toch een gelijk.
Nee, dat weet ik niet.
Een gelijk spel, dat betekent... Nou ja, dat hoeft niet per se.
Nee.
Nou ja, en dan zou je Real Madrid in eerste instantie op winst moeten zetten. Maar ik zie bij jou wel een drietje staan, dus jij denkt dat Paris Saint-Germain gaat winnen.
Ja.
Paris Saint-Germain af gisteren zonder Mbappé. Verloren ze uit bij Nice. Door een doelpunt van Delors. Assist van Kelvin Stengs. Waarbij toch Wijnaldum wel weer een verloren indruk maakte. Kreeg ook van de krant uit Frankrijk. Kreeg hij een 2,5 en een 3.
Dat is niet hoog.
Nee, dat is niet hoog. Maar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld andere spelers die die wedstrijd speelden. Een Kasper Dolberg, een Justin Kluivert. Ook die kregen een 3 en een 2,5. Dus het zal niet een hele goede wedstrijd geweest zijn. Maar ja, Paris Saint-Germain die kan toch al met de blik naar eigen naar Champions League niveau. En vaak werkt dat niet. Want als je kijkt naar Paris Saint-Germain, die staan op dit moment 13 punten voor op Nice. En dat is de nummer 2. En dat kunnen er 12 worden. Omdat Marseille er nog overheen kan gaan. Maar ook in dat opzicht is het voor Paris Saint-Germain. Eigenlijk hebben hun niks meer om voor te spelen.
Maar even, jij zegt net bij München met de crisis. Als we kijken naar de laatste 5 wedstrijden.
Ja.
Dan heeft Paris 1-0 gewonnen van Stade Rennais. 1-0 gewonnen van Real Madrid. 3-1 verloren van Nantes. 3-1 gewonnen van Saint-Étienne. 1-0 verloren van Nice.
Ja.
Is er dan ook niet een soort crisis aan de gang als hij eruit gaat vandaag?
Bij Paris Saint-Germain is het altijd crisis als jij niet weet te winnen. Maar ja, ik denk, als ik kijk, bij München die had 2 gewonnen. 1 gelijk. 2 gelijk en 1 verloren. Dit is winst-winst, verlies-winst-verlies. Dus die hebben meer punten effectief gezien dan bij München.
Ja, en dat scheelt wel eigen competitie is.
Ja, en ze staan daar zoveel punten voor. Dus als jij zegt van, kijk, hun mogen de aandacht verliezen in de eigen competitie. Want hun hebben die marge.
Ja.
Dus, ja, ik zie Paris Saint-Germain, die kan heel snel in een crisis komen. En die komen altijd in een crisis op het moment dat je A, het niet verwacht. En B, vaak als ze uit Europa gaan.
Zou die weer meedoen, Neymar?
Ik denk wel dat Neymar meedoet, ja.
Zou die scoren?
Dat maakt niet heel veel uit of hij gaat scoren. Ik denk dat Real Madrid het wel flink gaat proberen in het begin. Maar ook als die denken van het is niet haalbaar vandaag, dan zal het... Het zal geen feestwedstrijd worden.
Nee, zou het een schaakpartij worden?
Ja, waarbij ik Ancelotti als schaakmeester hoger in zit dan Pochettino.
Ja, oké.
Dus
jij verwacht wel dat Real door kan gaan?
Ja, maar ik verwacht ook een verlenging. Dus ik verwacht na 90 minuten een overwinning voor Real.
Oké. Dus een eentje en dan plus verlenging.
Ja.
En dan gaat Real door, of?
Ja, dat is me om het even wie er dan doorgaat. Het zou voor de Champions League leuker zijn als Paris Saint-Germain doorgaat. Omdat daar wat meer spelers zitten met individuele klassen.
Ja, oké.
Maar ja, het zou het laatste hoogtepunt kunnen zijn van een, voor een ploeg die op zijn retour is als Real Madrid zijnde.
Zou die nou dit jaar echt veel geld gaan uitgeven?
Waarom zouden ze? Ze staan bovenaan in de eigen competitie. Nee, ik denk wel dat ze moeten. Want als jij niks doet, en het is nu allemaal leuk en aardig, maar er komt zometeen een ploeg in Spanje eventueel die wel geld gaat uitgeven, of die wel in één keer zijn elftal op orde heeft, dan kan het zomaar zijn dat je flink zakt. En dan moet jij flink achter de feiten aan. Dus je kan beter tijdig bij gaan investeren, dan dat je op het eens allemaal moet investeren.
Maar wie zou Real dan moeten halen?
Ja, dat moeten hun echt zelf kijken. Als jij, stel je bent Oekraïne. En de hele tijd doe jij niks. Want je denkt, nou, er gebeurt door niks en er landen om mij heen. Daar ben ik toch wel beter in.
Ja.
En uiteindelijk word je dus aangevallen. En dan zou je de afgelopen tijd niks gedaan hebben aan je militair. Dan kwam je aan met een tankwagen van drie keer niks. Daarom heeft Oekraïne juist tijdig geïnvesteerd. Zodat ze niet overvallen worden. En dat is hetzelfde met Real Madrid. Die moet zich ook tijdig gaan investeren in zijn ploeg. Zodat ze niet overvallen worden door eventueel een aanval van een ander.
We zullen het zien.
Maar wie zou Real Madrid dan moeten halen? Want tuurlijk, de namen zoals Mbappé, Haaland, vliegen je om de oren. Maar of dat nou hetgeen is wat Real Madrid nodig heeft, dat is de vraag. En de vraag is ook, zijn die spelers beter dan degene die er nu zijn? Dat moet je ook zeker afvragen. Want ik denk dat iemand als Modric zeker nog zijn waarde heeft. Als ik hem gisteren zag voetballen tegen Real Sociedad, nou, dan zit daar nog geen speler waarvan ik denk, nou, die zou hem zo kunnen vervangen.
Maar wat zijn dan bij Real nou de zwakste schakels?
Ik denk dat je moet kijken naar de backs. Eén middenvelder wisselen en een buitenspeler. En ik denk dat je dan een heel eind al bent. Omdat je, als je kijkt naar de backs, dat is met Mandi op zich wel prima, maar niet echt wereldtop. Ik vind Dani Carvajal niet sterk teruggekomen van zijn blessure. Dus dat vind ik ook niet echt een ster. Nou, dan heb je op middenveld heb je met Casemiro, Modric en Kroos. Zou ik Kroos wisselen. En daar een echte, ja, echt iemand die ook wat uitstraalt en wat jonger en wat talentvoller is, kan toevoegen, want het is nu allemaal een beetje hetzelfde. En voorin zou ik een echte toegevoegde waarde op de buitenkant zetten. En dan bedoel ik aan de rechterkant, want met Vinicius Junior en met Karim Benzema heb je gewoon twee spelers die nog wereldtop zijn. En ja, dan zou ik meer daarna gaan kijken. In plaats van dat je denkt, ja, dan moet Mbappé kan het ook op de zijkant. Dus misschien dat dat een optie is.
Maar niet vanaf rechts, toch?
Dat weet ik niet. Ik denk dat als jij zo goed bent, dat je ook veel vanaf rechts uit de voeten kan.
Ja, oké. Okay.
Dus in dat opzicht, ja, ik weet niet. Ik denk dat Paris Saint-Germain en Real Madrid, in ieder geval Real Madrid, moet gaan versterken. Paris Saint-Germain, die heeft die noodzaak niet. Want die worden niet uitgedaagd in eigen competitie. Kijk, als je uitgedaagd wordt twee keer of drie keer per jaar in Europees verband als Paris Saint-Germain, ja, dan moet je hopen dat jouw selectie op dat moment goed genoeg is. En daarom is het voor Paris Saint-Germain heel lastig te vergelijken.
Omdat ze gewoon een eigen competitie minder weerstand hebben ook.
Ja, en als jij een eigen competitie ook al met je B-elftal of met je C-elftal weet te winnen, veel wedstrijden, of het dan pas moeilijk begint te krijgen. En als je met je A-elftal op een normaal niveau acteert en je wint,
mm-hmm,
ja, dan is het toch wel de vraag, staan wij er in Europa eigenlijk wel goed op? En dan kan je zeggen van, nou, vorig jaar verloren ze van Chelsea, City? Wie vlogen ze eruit vorig jaar?
Paris.
Ja.
Volgens mij was het Chelsea.
Nee, City was het. Ja? Want die wonnen uit en daarna wonnen ze thuis ook. Dus dat was City. En dan kan je denken, oké, City, wat was soms een zwakke punt toen? Nou, dat waren de backs. Nou, ze hebben die Nuno Mendes gehaald van Sporting. Maar of dat een goede is, ja of nee, dat weet je niet. En misschien dat City, want die is in de tijd ook weer veranderd. Aguero is weg. Ze spelen nu best wel anders. En ze zijn op die manier gaan spelen. Ja, dan is het toch wel de vraag, wordt er nou niet een andere zwakte van ons blootgelegd? Dus op dat punt, ja, daar moet Paris Saint-Germain wel naar gaan kijken. Van hoe kunnen wij toch die uitdaging blijven zoeken? Misschien kunnen ze kijken of ze kunnen aansluiten bij Spanje als competitie. Of misschien kunnen ze gaan denken aan meer oefenwedstrijden. Om zo te kijken van waar staan wij nou? Dan zijn oefenwedstrijden nou niet echt heel waardevol. Omdat zo'n ploeg denkt, dat zijn oefenen, dus we spelen nergens voor. Maar dat is het risico van Paris Saint-Germain. Als jij in een competitie zit waar weinig uitdaging in zit, dat je laks en niet op je fouten aangewezen wordt. Waarvoor het voor een trainer ook lastig is om te zeggen, jongens, let nou hierop, want anders gaat het fout. Ja, dan gaat het een keer fout en dan is het ook gelijk klaar. En dan wordt die trainer ontslagen. Ja, dat is een beetje het probleem waar Paris Saint-Germain in zit.
Dat klopt. Gaan we verder naar de Europa League?
Ja hoor. Daarbij had ik Barcelona is te goed voor de Europa League. Eens of oneens?
Eens.
En waarom?
Veel te sterk team. Als je kijkt wat de kwaliteit ze nu bij hebben gehaald, voorin dan.
Ja, maar ze zaten niet in de sterkste Champions League pool. En toch hebben ze het niet gered. Dus ze zitten eigenlijk, zitten ze dan...
Ertussen zitten ze nu, weet je wel. Ze zijn te goed voor de Europa League. Maar niet goed genoeg nu voor de Champions League.
Heeft het ook mee te maken wat voor... Ja.
Ligt ook aan de periode en wat er vooraf gaan. Dit heeft al mee te maken, ja.
Kijk, ja, we kunnen wel één ding zeggen. Jouw stelling van vorig jaar, jouw claim van vorig jaar komt niet uit. Dat je zei van Bayern München wint volgend jaar de Champions League. Dat gebeurt niet.
Bayern München?
Barcelona.
Nee.
Dat is wat jij zei.
Nee.
Maar misschien winnen ze wel de Europa League.
Dan pakken ze toch nog een Europese prijs.
Dan pakken ze een Europese, had je het anders moeten zeggen.
Ja.
Had je het anders moeten zeggen. Maar toen zag het inderdaad wat rooskleuriger uit met een Messi, met Fati. Nou ja, die zijn er nu allebei niet bij.
Maar gaat Barcelona ver komen in de Europa League, denk jij? Denk jij dat Barcelona een finale ploeg is? Dus als je dan Barcelona, want jij zou ook waarschijnlijk Sevilla als finale ploeg zien, denk ik. Barcelona Sevilla gaat krijgen.
Er zitten een aantal ploegen bij die kans maken. En daarvan is Barcelona gewoon een hele grote kanshebber. Ik denk dat die volgens de bookmakers misschien wel op 1 worden geschat. Dat weet ik nog niet, want het is wel een ploeg die het momentum nu lijkt te hebben. Waarbij het ook zomaar weer zou kunnen draaien. Het voordeel is, ze moeten tegen de nummer 12 van Turkije, Galatasaray.
Ja.
Dat je denkt, hoe ver zijn die afgezakt? Maar die staan 12e. Die staan dichterbij de nummer
16.
20, de nummer laatste. Dat scheelt maar 15 punten. Dat zijn 3 wedstrijdjes met degradatie sowieso al dichtbij. Dat is nog maar 10 punten.
Nee.
En de nummer 1 is Trabzonspor, die is al bijna kampioen. Maar als je kijkt in Turkije, dan zitten hun ook al met een probleem. Want we hebben de ouderwetse ploegen als Fenerbahçe, Galatasaray, maar ook Beşiktaş. Ja, die staan er niet bij.
Nee.
Het is Trabzonspor, Konyaspor. Dan Istanbul Başakşehir hier, Fenerbahçe. En dan Adana Demirspor, Konyaspor. Bij Konyaspor, daar zit, even kijken, Ahmet Hassan, Guilherme. En bij Trabzonspor, daarbij zit Andreas Cornelius, Edin Visca, Anthony Nwakaeme, Marek Hamsik. En zelf hoop ik nog dat Adana Demirspor het goed gaat doen, want daar zit mijn grote vriend Mario Balotelli.
Dus ik ben benieuwd. Staat hij nou op ergens op Europa plekjes? Nog?
Wie?
Die grote vriend van jou?
Oh, Balotelli. Nee, die staat niet op Europa League plek. Zoveel plekken heeft Turkije natuurlijk niet. Mm. Ik denk wel dat Barcelona... Kijk, als we nu kijken naar de inzet. Stel, je zou nu inzetten. Dan krijg je 1,1... Bijna 1,2 keer je inleg terug bij Barcelona. En als jij... Stel, je zou zeggen van... Nou, misschien wint Galatasaray. Krijg je 17 keer je inleg.
Ja, maar dat gebeurt niet, hè?
Nee, Barcelona...
Die gaat daar gewoon winnen. Daar.
Als we ook kijken naar de laatste 5 wedstrijden... Dan hebben ze, even kijken... Gewonnen van Bilbao... Gewonnen van Napoli... Gewonnen van Valencia... Gelijk tegen Napoli... En gewonnen van Atletico. Dus die zitten echt in een hele goede fase. De laatste keer dat ze verloren was van Bilbao... Met 3-2... In de verlenging... Door een penalty van Iker Muniain... Maar toch denk ik wel dat Barcelona... die hebben
de weg weer omhoog.
Ja. En ik denk als hun in de zomer goed bijschakelen... En daarmee bedoel ik echt een paar gerichte aankopen doen... Dan zouden ze eventueel gelijk weer door kunnen stappen.
Zoals duct tape?
Nou, ik denk dat Mazraoui niet degene is die hun een Champions League gaat bezorgen.
Een Champions League titel?
Ja, ik denk dat... Kijk, Barcelona die gaat de Champions League alweer halen volgend jaar. In eigen land staan ze er aardig voor. Desnoods winnen ze de Europa League. Pakken ze zelfs nog pot 1. Dus Barcelona zal er volgend jaar echt wel bij zijn in de loting. Nou, dan komen ze weer in een pool. Nou, dan zitten ze of pool 2 of pool 1. pot 1 of pot 2. Ja. Nou, dan loten ze op zich wel vrij aardig. Hetzelfde als dit jaar. Alleen dan gaan ze zich niet laten verrassen door zo'n soort ploegen.
Als Benfica.
Als Benfica. En dan slepen ze hem gewoon weg. En dan zitten ze in de winterstop. En dan ben je alweer een jaar verder. Maar dan zitten we volgend jaar zitten we dan niet op donderdag te praten. Maar over de dinsdag en woensdag bij Barcelona.
Dat klopt, ja.
En als ze dan echt de stap willen maken, dan zouden ze een paar gerichte aankopen moeten doen. Kijken naar de verdediging. En kijken naar misschien een doelman of een spits. Ik vraag me alleen af, wat heeft bij Barcelona meer waarde? De Champions League winnen of kampioen worden in eigen land?
Wanneer zijn ze laatst keer kampioen geworden?
2000... Even kijken, je had nu Real. Ga je krijgen. Vorig jaar had je Atleti. Ik denk dat jaar daarvoor of het jaar daarvoor. Dus ik denk dat het alweer 3-4 jaar geleden is. Ik kan wel even snel kijken. Maar ik denk zelf dat de competitie op dit moment meer waarde heeft dan Europees. Omdat als je de competitie weet te winnen, dan sta je er ook wel weer goed voor in Europees. Omdat je dan denkt, nou, we kunnen mee met Real en dat soort ploegen. Real, Atletico Madrid. En als we de beste zijn van ons eigen land, dan pas kunnen we ook weer gaan denken om de beste te worden
van de wereld.
Nou, laten we eerst beginnen met Europa dan.
Ik denk dat 3 seizoenen terug is voor Barcelona.
2019.
1920.
Dus toen won Real volgens mij. Maar het was 18-19.
Ook niet.
In 19 werden ze eerste.
Nee.
Jawel.
Hier?
3 seizoenen geleden.
18-19. Real Madrid 1.
Nee hoor. Primera Division. Statistieken. Kunnen we het zien. Kampioen. 2018-2019. Daar staat dan wie de... Ja, Barcelona kampioen. Het is Barcelona, toen Real Madrid, toen Atletico en nu bij Real. Dus dan zou het 4 seizoenen geleden zijn. En dat is voor een ploeg als Barcelona gewoon te lang geleden.
Ja.
Dus in dat opzicht, ja... Het is wel weer zo, je krijgt eindelijk weer een nieuwe topscorer in Spanje. Want je hebt Messi, Ronaldo, Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, Suarez. Messi, 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 Messi.
En wie heb je nu dan?
Ik denk dat nu Karim Benzema eerste staat. Qua topscorers.
Dat weet ik niet. Zullen we eens even kijken voor jou?
Nee, ik ben al aan het kijken. Maar als je dan namelijk kijkt nu naar Barcelona, dan zie je ook wel dat er... best wel Karim Benzema met 20. Als je dan... dan zie je dat er best wel veel spelers in opkomst zijn. En het ook echt wel weer een competitie wordt. Waarbij als ze de Mbappé en een Haaland weten te halen, en misschien wel beide, dat het ook wel weer de allure krijgt van een topcompetitie. Dus ik denk dat het... Zou de bond mee moeten financieren?
Nee.
Waarom?
Dat is niet fair. Dat is gewoon niet fair. Hetzelfde... Als wij als Nederland hogerop willen komen, dat KNVB geld gegeven aan ons.
Ja, maar dan niet alleen aan jullie. Kijk, als ze zeggen tegen Real Madrid, hier heb je 300 miljoen, haal ze maar. Dan is het niet eerlijk voor de rest. Maar als ze tegen de club zeggen, jullie krijgen allemaal 80 miljoen euro extra. En met die 80 miljoen halen ze iemand. Waardoor die competitie allemaal een stapje hoger kan komen.
Dan is het een ander verhaal. Maar ik vind, ja. Vind jij dat de bond dat moet doen?
Het ligt eraan wat de doelstelling is van de bond.
Maar er is ook zoveel schulden daar bij die clubs. En dat vind ik dat gewoon niet eerlijk.
Als de bond zegt, wij willen een uitstraling hebben van een topcompetitie, dan zou ik het best kunnen voorstellen dat de bond zegt, nou, we gaan daarmee onderzoeken of wij iets kunnen betekenen. Maar als de bond zegt, nou ja, ik zou er wel eisen aan stellen. Dat je zegt, van, nou, het zijn dan maximaal 1 of 2 spelers. Je moet ook kijken naar eigen jeugd. Wij geven iets van 300 miljoen en 200 miljoen naar eigen jeugd. Dat soort dingen, want... Als jij gaat subsidiëren met geld, dus gewoon random geld gaat geven, ja, dan kan het ook zomaar zijn dat je als club niet meer weet wie je moet halen. En dan haal je maar gewoon random spelers.
Ja.
Uit angst dat iemand anders een goede speler heeft. En dan koop je eigenlijk om het kopen en dan haal je zo je eigen talenten weg. Hashtag Barcelona de afgelopen 8 jaar.
Barcelona, ja. Bij München gaat ook een nieuwe kant op, hè, zeggen ze.
Dat is.
Die gaan allemaal alleen maar talenten kopen.
Ja, maar aan de andere kant, misschien moet je. Misschien moet je, want als jij nou een Stel, je zou ook Mbappé willen hebben. Dat kan jij niet betalen. Dat kan je als Bayern München niet betalen. Of stel, je zou... wie is er nog meer... je hebt niet echt heel... Stel, je zou Haaland willen halen. Moet je salaris voor betalen? Nou, maar die transfersom is al bijna niet te betalen voor zo'n ploeg als Bayern München.
Nee, maar gaan ze daarmee nu juist dan wel zo meteen echt top worden?
Dat weet ik niet. Ik denk dat Bayern München altijd top zal zijn. Omdat ze in eigen competitie een soort van luxe positie hebben. En als ze die weten te behouden, dan zouden ze echt wel een end kunnen komen.
Maar als dat weg zou kunnen vallen, dan is het ook minder met Bayern.
Ja, maar ik denk dat Bayern München dat niet zo snel ziet wegvallen. Als je kijkt naar hoe een elftal is opgebouwd, dan denk ik dat daar wel een goede mix in zit. En ja, laten we wel weten, in Duitsland willen de meeste voetballers echt wel graag voor Bayern München spelen.
Dat denk ik ook wel. Maar wel net over Bayern München. We gaan
snel... En dat is anders dan als je dan bijvoorbeeld kijkt in Nederland. Dan is het toch wel vaak van ja, ik zie niet zo snel een Feyenoorder, een echte Feyenoorder voor Ajax spelen. Ik Berghuis is natuurlijk geen echte Feyenoorder.
Nee.
Wel een leuk bruggetje voor de Nederlandse ploegen.
Oh, ik denk we gaan nog één club behandelen in de Europa League.
Dat is?
Jouw club, Sevilla, ja, tegen West Ham.
Ja, dat is denk ik misschien wel de lastigste wedstrijd voor Sevilla die ze konden krijgen. Ik had eigenlijk gehoopt op Spartak Moskou, want daar waren ze al door geweest. Maar dat is helaas gegund aan Red Bull Leipzig. Als we dan kijken naar Sevilla, dan rijden ze wat minder in de eigen competitie. Gisteren gelijk gespeeld, onnodig. En daardoor hebben ze het gat op zien lopen tot 8 punten met de nummer 1. Ja, Champions League zullen ze waarschijnlijk wel weer gaan halen. Maar ik denk dat Sevilla op zich, ja, ik denk een overwinning voor Sevilla.
Je denkt een overwinning voor Sevilla? Hoeveel?
Ja, dat doet er niet toe. 3-1.
Thomas denkt een overwinning.
Ja. West Ham zag gisteren Bowen uitvallen bij Liverpool. En was Declan Rice volgens mij ook al kwijt. Dus ja, dan is West Ham natuurlijk wel een stukje minder.
Ik denk een 2-tje.
Jij denkt een gelijkspel?
Ja. Wel een beetje wat anders hebben soms, hè. Nou, dan gaan we nou naar de Nederlandse teams.
Ja, en daarbij had ik... Europa kost de Nederlandse ploegen plekken op de ranglijst. Dus doordat ze...
Hiermee bedoel je dus op Vitesse.
En op Feyenoord. Als Feyenoord geen Europees had... dan had Feyenoord mee kunnen doen op de titel.
Zo, dat zijn wel grote woorden wat je hier nou zegt.
Of... dan stond Twente niet vierde. Vijfde. Dan stond Vitesse daar.
Want laten we even beginnen bij Vitesse.
Nou, ik wil eerst kijken, wat vind jij van die stelling?
Nou, weet je,
pakken we ze alle twee. Pakken we ze.
Het is wel, als je Europa speelt en je hebt daarna een wat moeilijkere uitwedstrijd. Zoals wij hebben bijvoorbeeld bij mijn clubje.
Jullie moeten thuis tegen RKC.
Wij moeten nu thuis tegen RKC, maar we hebben ook niet gespeeld de komende week. Alleen tegen AZ, maar dan nog wat goed te maken. Maar dan is het altijd lastig voor Nederlandse clubs. Maar het hebben de andere buitenlandse clubs, dus zoals in Engeland, in Spanje, in Duitsland, hebben ze dat ook.
Ja, alleen.
Maar, ja.
Alleen, kijk, dan kan je zeggen, maar dat is Champions League. Ajax en PSV zijn gewend om na de winter vaak nog in Europa actief te zijn.
Oké, dus kortom, als Vitesse, Feyenoord, AZ soms ook wel hoor.
Ja, dan pakken we alleen Feyenoord en Vitesse.
Feyenoord en Vitesse, als hij dus 2 seizoenen lang overwinteren in de...
Nou, langer, 5 jaar.
Heeft dat proces 5 jaar nodig?
Ja, want dan ben je eraan gewend. En dan weet je, oké, dit vraagt van ons dit. Want stel, Vitesse die moet zometeen play-off spelen, die redden het niet. Spelen volgend jaar geen Europees. En dat jij erop weer niet en dan weer wel. Dan hebben ze dus de afgelopen 4 jaar 2 keer Europees gespeeld. Dan zouden ze volgens jou moeten kunnen. Nou, dat denk ik niet, want er zijn heel veel verlopen in die selectie.
Maar jij denkt dus verloop. Dat Feyenoord kampioen had kunnen worden. Dat Vitesse op plekje 4 had kunnen staan. Of AZ. Dat is even om het even.
Nou, ik denk dat Feyenoord mee had kunnen doen. Ik zeg niet dat Feyenoord kampioen was geworden. Maar nou is het gespeeld. Want nou was het gat. Het gat was al 8-9 punten. Nou, ik denk dat als... dingen weten te winnen. Ajax vanmiddag tegen Waalwijk, RKC Waalwijk. Dan is het gewoon boven de 10 punten, denk ik, of zo.
Ja, ongeveer wel.
Dan is het gespeeld.
Voor Feyenoord, in principe.
Ja, dan doet Feyenoord niet meer mee voor de titel. En dan zou Feyenoord echt serieus naar onder moeten kijken.
Hoe hoog is het gat met AZ?
Het gat met AZ was 3 punten. Nou, dat is nu 4, dus dat wordt dan 1 punt. Als AZ weet te winnen, maar AZ gaat niet weten te winnen.
Tegen u met AZ.
NEC uit. Maar bij jullie is het toch ook zo? En dat is misschien, jij zegt wel, die ploegen hebben het ook. Maar wat heeft Ajax vorige week gedaan nadat ze tegen Interland moesten, nadat ze tegen Benfica moesten spelen?
Geen idee, toen was ik aan het carnavallen, dus ik heb het niet meegekregen.
Ja, ik zat herhalen, verloren van Go Ahead Eagles.
Maar Go Ahead Eagles is ook altijd lastig.
Dat klopt, maar wij weten er wel gewoon een punt te pakken gisteren.
Ja, jullie hebben een punt te pakken. Ja.
Gestolen punt, maar dat maakt niet uit.
Punt is punt.
Een punt is een punt.
Maar heel even, over de titelstrijd, hè? Want we zijn daar toch een
beetje... Nee, ik wil het eerst nog hebben over die stelling.
Oh. Maar ik denk wel dat het punten zou kosten. Want eigenlijk wordt... Maar dat vind ik ook zo raar. Dat Twente ertussen staat als plek 5. Die toen terug hebben gezet als Nederland naar de keukenkampioendivisie. Moest helemaal opnieuw beginnen.
Hoezo moesten ze helemaal opnieuw beginnen? Ze zijn gewoon gedegradeerd. Ze hebben de licentie behouden, dus ze zijn helemaal niet teruggezet.
Maar dat is toch raar?
Ja, het is raar. Het is ook op zich niet eerlijk, lijkt het. Voor je gevoel is het niet eerlijk.
Maar even, Twente heeft wel een betere selectie dan SG Heerenveen.
Ja, maar dan pak je ook het ene na het andere uiterste.
Of Groningen.
Alleen, laten we wel wezen... Oh, dat weet ik niet. Maar laten we wel wezen... Een ploeg als... In Europa zijn er eigenlijk maar een paar ploegen die ons kunnen vertegenwoordigen. En daar zit Twente niet bij. Jammer voor de fans uit Enschede, maar daar zit Twente niet bij. En daar zit Utrecht niet bij. Vitesse kan het dit jaar, maar Vitesse kan het volgend jaar waarschijnlijk ook niet. Maar dat zijn echt alleen maar AZ, PSV, Feyenoord en Ajax. Die kunnen ons in Europa vertegenwoordigen en daar moeten we het van hebben. En dan hebben we heel veel geluk dat Vitesse dit jaar een goed seizoen heeft in Europa.
Dat is bizar, hè?
Maar ja, dat gaan ze niet jaar in jaar uitkrijgen. En dat gaat ook niet Utrecht jaar in jaar uitkrijgen. En
zo
ook
moeten
niet
we Go Ahead Eagles sturen. Die winnen ook van ons.
Ja, maar die hebben geen, die staan niet dichtbij een playoff plek.
Hoeveel playoff punten hebben die? 27.
Nummer 8 gaat playoff spelen. Nummer 5, 6, 7, 8. Dus dan in dit geval zat Twente, Utrecht, Vitesse en Groningen volgens mij.
Nee, Cambuur.
Cambuur. Maar Cambuur valt nog weg.
Waarom Cambuur?
En dan is het hartstikke leuk. Dan krijg je zometeen weer... dan krijg je of Utrecht of Vitesse. En misschien zelfs Twente wel in Europa. Nou, hartstikke leuk. Ja, het wordt weer drie keer niks. Het wordt weer janken. Het wordt weer huilen. Het wordt weer drie keer niks.
Dan kunnen we jouw clubje een keertje bespreken.
Hoezo een keertje? Weet je niet hoe vaak wij de afgelopen 10 jaar Europees gespeeld hebben? Kijk, we halen de groepsfase nooit. Maar we spelen wel veel Europees. En binnenkort mogen we misschien... We hebben 2 weken, 3 maanden geleden tegen Tukkie, tegen Heracles gespeeld. En dan is het ook... Ja, dan is het ook zo lang geleden. Dan speel je ook bijna in het buitenland.
Uit in SG Heerenveen?
Nee, uit bij Heracles.
Ja. Maar even terugkomend, resume. Jij zegt dus, als Feyenoord... Die zouden ze hebben gewonnen van Groningen, in jouw geval.
Ja.
Dan zouden ze op 55 punten hebben gestaan.
En die hadden dan ook niet verloren...
Van AZ?
Van AZ, nee.
Dan zouden ze op 58 punten gestaan.
Ja. Dan hadden ze erbij gestaan.
Dan hadden ze erbij gestaan, ja.
En hetzelfde gaat met Vitesse. Vitesse had dan echt niet... Nou, ik ga ervan uit dat ze nog... Die
hebben wel punten laten liggen, joh.
Ik denk dat die nog wel... weet je wie punt heeft laten liggen? PEC Zwolle. Nee, maar ik denk dat... die hadden dan... Het Sparta wordt nog uitgespeeld. Duel met Sparta.
Ja, wordt hij uitgespeeld?
Ja, denk het wel.
Die hadden van Go Ahead Eagles thuis kunnen winnen. Nou, ze Go Ahead Eagles thuis.
Nee, maar die... Zie je, maar dat hoort ook...
Willem 2 thuis na Anderlecht.
Dat hoort ook wel een beetje bij Vitesse. Maar ja, toch denk ik dat Vitesse er anders beter voor had gestaan. Ik denk alleen... Moet je dan... Wat had je liever gehad, denk ik, als supporter? Had je liever vierde gestaan en niet in Europa? Of, zoals Vitesse nu, 8e finale en 6e?
Ik denk dit.
Ik denk ook dit, want of je naar 4e wordt of 6e...
Dat is echt om het even, want nou je hebt toch zijn play-off.
Ja, nu waarschijnlijk niet als 4e, maar... ervan uitgaan dat het er wel overheen was gegaan, dan was je 5e geweest. Nou, dan had je hartstikke leuk, maar dan had je ook play-offs gehaald.
Oh, belangrijke wedstrijd volgende week, toch? 13 maart. AZ tegen Twente, strijd om plekje 4.
Ja, maar dat wint AZ. Want AZ verliest deze week en die winnen dan volgende week.
Na Bodø/Glimt?
Dat is iets anders. Want welke tegen wie? Want laten we eens beginnen met de eerste. Wie tegen wie?
Roma Vitesse? Vitesse AS Roma.
Vitesse thuis?
Ja.
Dat is minder. Meestal pakt Vitesse ze in de laatste wedstrijd.
En dan thuis?
Ja, ja. Kijk naar Anderlecht, die ze in de laatste wedstrijd wisten te winnen thuis.
Rapid Wien.
Ook de laatste wedstrijd in de groepsfase was thuis. Dus ik denk dat dat ze wel lastig zal zijn. Ik denk dat Vitesse een gelijkspelletje pakt.
Zou Roma niet met een B-team komen?
Nee. Roma komt best wel met een sterk elftal. Maar ik denk dat, misschien aangevuld met wat jeugd, maar ik denk dat Vitesse Vitesse gaat in ieder geval niet verliezen. Dus ik denk een gelijkspelletje.
Ik gun onze Vitesse naar de gewoon overwinning.
Ik gun het ook wel.
Ik zeg gewoon overwinning. Daar is ook wel drama, jongen. In Vitesse.
Nou, misschien iets voor volgende week.
Oké. Dan gaan we door naar de andere wedstrijd om 6:45. Partizan Belgrado Feyenoord.
Winst voor Feyenoord.
Wie zit er bij Partizan, Thomas?
Quincy Menig.
Zit hij daar, joh?
Ja. Quincy Menig zit daar. Vorige ronde hebben ze gewonnen, scoorde die nog. Gelukkig voor Feyenoord is volgens mij zijn topscorer geschorst. Die pakte 2 keer geel in de laatste wedstrijd, dus die zal er niet bij zijn.
Ik denk een 2 hier.
Nee, ik denk een overwinning voor Feyenoord.
Dan gaan we naar Bode Glimt tegen AZ.
Een gelijkspelletje.
Hoezo gelijkspel?
Omdat ik denk dat AZ in het begin verrast zal zijn door Bode Glimt. Je ziet bij Bode Glimt ook wel dat het er een ploeg is met best wel wat potentie. Spelers die weg zijn gegaan naar bijvoorbeeld Krasnodar, naar AS Roma, dat soort spelers. Dus ik denk een gelijkspelletje en anders winst voor AZ. Maar ik denk een gelijkspelletje.
Weet je dat AZ pas zo goed heeft gepresteerd? Dus jij hebt gezegd dat hij ontslagen wordt.
Ja.
Hij voelde een hete adem van jou.
Ja, maar als ik nu kijk naar zijn cijfers. En niet dat ik volledig gedraaid ben. Ik ben nog steeds niet echt fan van hem. Maar als je puur kijkt naar zijn cijfers. Ja. Is het toch raar dat hij niet genoemd wordt bij PSV. Als opvolger van Roger Schmid. Hij presteert beter dan Arne Slot.
Ja.
Hij heeft een team moeten vervangen. Dus het is niet zo dat hij het hele team gekregen heeft. Hij speelt toch iets anders. Iets meer met zekerheid. Iets meer misschien defensief voetbal.
Pas wel bezig bij PSV.
Over PSV gesproken.
Dan gaan ze doen tegen Kopenhagen. Nicolai Boydessen terug. Ook leuk. Jurgensen zit er toch ook?
Ja, maar die zal wel geblesseerd zijn.
En Dix.
Is het PSV Kopenhagen of Kopenhagen
PSV? PSV Kopenhagen.
Ik zeg een magere overwinning voor PSV.
Ja?
Ja, ik denk dat wij dit seizoen deze ronde niet gaan verliezen in Europa. Nee, ik zeg een overwinning voor PSV.
Ja, zo. Ik zeg gelijk spelletje.
Dus ik denk dat wij weer veel punten gaan pakken met 2 gelijke spelletjes. En dan had ik nog een stelling om mee af te sluiten. Het voetbal van 10 jaar geleden was beter dan het huidige voetbal.
Voetbal van 10 jaar geleden?
Ja, het Europees voetbal van 10 jaar geleden was leuker om te zien dan het huidige voetbal.
Want?
Het spel was opener. De echt grote spelers, die waren nog wat jonger. Het was aanvallender, het was frisser.
Het was wel fris, ja. Nu is het veel meer schaak op sommige momenten.
Het was wat opener, leek het wel. Je had zeg maar wel vaak, je had ook ploegen die de bus parkeerden. Chelsea met Mourinho. Mourinho met Chelsea. En dat is nu...
Niet.
Nou, nu heb je wat meer tactische varianten. Vroeger was het bijna altijd 4-3-3, 4-4-2. En misschien zelfs als je echt heel spannend deed, 4-2-3-1. Maar dan was je wel wild, hoor.
Ja, maar voor de rest had je geen andere opstellingen.
Nee.
Dat maar is allemaal dat, dit.
Ja. Dus tactisch ben je misschien wel vooruit gegaan. Maar leuke voetballers...
Amusements waren...
Ja, maar leuke voetballers als Wesley Sneijder zie je niet meer. Die had in het huidige voetbal niet gepast.
Dat weet ik niet.
Van der Vaart ook niet. Guts ook niet.
Dus jij vindt een echte nummer 10?
Noem nou eens... Wie staat er nummer 10 bij Barcelona?
Nee, er lopen ook weinig nummer 10's rond.
Ja, die is er niet.
Nee, maar die is er ook niet bij Paris.
Nee.
Die is er ook niet bij... Weet je waar die zit?
Bij München.
Nee. Manchester United, Fernandes.
Ja, maar staat Manchester United
hoog?
Nee. Gaat er de Champions League winnen? Nee.
Nee. Zit nog in de Champions League? Oh, zit nog wel in de Champions League.
Ja. Een andere nummer 10 die er is, is... nou, ik vind Berghuis wel een ouderwetse nummer 10.
Berghuis is linker middenvelder geworden.
Staat aan de rechterkant.
Naar links.
Nee, want Gravenberg speelt.
Dan gaat hij weer spelen.
Ja, Gravenberg gaat weer spelen. Vriend. En Bayern München heeft een beetje nog een oude 10.
Thomas Müller.
Ja. Nou, hij is ook niet meer een oude 10. Want een oude 10 die eiste de balletjes op, die verdeelde het spel, schoot een keertje van afstand, dat soort dingen. Maar je ziet heel vaak...
Is Chelsea nu... geen 10?
Nee. Dat middenveld is Kanté, Jorginho en Kovacic. Het middenveld, alle topmiddenvelders...
Die spelen een beetje teruggehouden.
Het is allemaal heel simpel. Je hebt een goede doelman nodig. Dan heb je een snelle centrale verdediger en een opbouwende centrale verdediger nodig. Het liefst zijn ze alle twee, maar dat heb je minimaal nodig. En dan heb je een rechtsback en een linksback die eigenlijk voor buitenspelers zijn. Dan heb je drie man op middenveld die het fort moeten bewaken en een beetje moeten pendelen heen
van
en weer.
Van links naar rechts.
Van het centrum en naar 16 en 16. Kijk bijvoorbeeld naar Liverpool. Fabinho moet de orde bewaken. Dan hebben ze...
Thiago. Als paser.
Als paser, ja. Een soort Toni Kroos rol. En eigenlijk hebben ze allemaal afgekeken van Real Madrid. En dan heb je Kovacic die moet pendelen.
Naar Real Madrid. Liverpool heeft geen Kovacic.
Ik bedoel, Naby Keita bijvoorbeeld.
Naby Keita. Ja, maar Naby Keita. Is was daar Wijnaldum voor.
Ja. Dat was ook zo'n type. Bij dingen precies hetzelfde bij Paris Saint-Germain. Ze hebben een breker... Met Danilo Pereira.
Ja?
Je hebt Verratti voor de paasjes. En dan heb je dus bijvoorbeeld bij Wijnaldum die moet pendelen.
Kan je daar niet iets tegenover zetten dan?
Dat kan.
Hoe zou je dat dan het beste kunnen tegengaan? Want je ziet eigenlijk overal een beetje hetzelfde daar eigenlijk ontstaan.
Nou ja, ik zou op zoek gaan naar een combinatie van de kracht en de pendelaar. Want als jij een kracht en een pendelaar hebt...
Een krachtige pendelaar.
Ja, als je die op centraal verdediger middenvelder kan zetten... Dan kan jij hun pendelaar, kan je daarmee uit de wedstrijd spelen.
Maar is er niet bijvoorbeeld even Cachet van AC Milan?
Zou het kunnen, maar ik ben niet zo... Ja, ik weet niet of hij dat kan. Dat
Thomas heeft... Partey, die heeft ook kracht.
Nee, die kan dat niet.
Heeft Arsenal wel geprobeerd met Thomas Partey.
Maar en dan moet je een ouderwetse 10 hebben. En nog misschien een krachtige pendelaar en een pendelaar met pasen.
Zo. Dus je hebt een pendelaar met passing nodig, pendelaar met kracht en een ouderwetse nummer 10.
Ja, dan kan je denk ik wel oplossen.
Ik verwacht van jou wel een lijstje voor.
Heeft Ajax toch? Ik vind dat Ajax dat op zich wel een krachtige pendelaar. Edson Alvarez. Een pendelaar met passen, Gravenberg. En een ouderwetse 10 met Berghuis.
Ja, nee, het moet bij ons ook wel een beetje lopen soms.
Ja, maar als het bij jullie loopt...
Dan loopt het.
Ja. En dan kan je het. Want... Laten we wel wezen. Kijk, voetballend is Danilo Pereira niks. Voetballend is een... ja, wie zat er nog meer op 10? Op 6 bij sommige ploegen. Casemiro. Is voetballend niet het wonderlijk?
En Kimmich? Waar schuil je Kimmich onder? Schuil je Kimmich onder...
Kimmich schuil ik nog onder een oude 6.
Een oude 6.
Echt zo'n Sergio Busquets 6.
Ja, die zit bij Barcelona.
En Fernandinho is ook een soort van breker. Maar die kan op zich nog wel aardig voetballen.
Ja.
Maar ook die spelen met dan met bijvoorbeeld Rodri, Bernardo Silva en De Bruyne. Daar komt De Bruyne misschien nog het meest tot een ouderwetse team. Maar ook die is geen ouderwetse team, want die gaat nu veel meer lopen en doet ook best wel veel arbeid. Ja. Een ouderwetse team deed niet heel veel arbeid.
Nee. Daar was ik heel goed in.
Daarom moesten jouw buitenspelers terug. Nou is het zo, die drie voorin, zoek het maar uit...
En wij brengen de bal wel.
En wij zorgen ervoor dat het achterin een soort van fort van 8 man. En dan drie voorin die het mogen uitzoeken. En dan
een soort counter.
En dan hebben ze op de zijkanten met die rechts en die linksback. Die moeten het gaan doen voor dit moment.
Maar ook die tijd gaat ook alweer veranderen.
Ja, ik denk dat het 1-3-4-3 systeem de toekomst is.
1-3-4-3.
Ja.
Met de opkomende wingbacks. Links en rechts midden.
Nou ja, dat zou je dan. Ik zou dan een beetje afwisselend doen. Want je zegt van nou, dan wordt er wel veel gevraagd voor je rechts en je links midden, hè?
Ja, maar weet je wie dat goed kan?
Want als jij een goede rechts en een goede links midden hebt.
Ja, je hebt één goede links midden. Die zou ik wel gelijk opstellen daarvoor. Onze grote vriend van Leipzig, Angelino. Die zou in zo'n systeem perfect passen aan de linkerkant.
Kan. Ik weet niet of hij aanvallen. Want die links en die rechts midden moeten en verdedigen kunnen. En kunnen aanvallen.
En ze moeten ook nog niet te oud zijn. Want ze moeten ook heen en weer kunnen blijven.
Want, lopen. Ja. Want die drie centrales, daar moeten eigenlijk twee snelle en een paser. Dan heb je daar controleurs van twee blokken voorover die ook nog een beetje dat ook een beetje links en rechts bij kunnen spelen en weer centraal kunnen spelen. Dan heb je een ouderwets team en drie spitsen kort bij elkaar.
Ik ben benieuwd. Dus.
En dan wordt het heel erg aanvallend, maar wel leuk om te zien.
Ja, maar krijg je dan niet op een gegeven moment dat iemand anders al een 5-3-2 erop tegenover gaat zetten?
Ja, maar wat is dan het punt? Want als jij dan... Hier. 1, 3, 4, 3.
Ja? En dan heb je dan hier...
En dan heb je dan hier...
5.
Met een kruisje, alsjeblieft.
Ja? 5.
3, 2.
3. 2.
Ja?
Hebben dus één mannetje meer over in het middenveld.
Ja, maar dan schakel je, dan zet je toch één van je spitsen, zet je dan toch ietsjes terug. Zodat die deze kan opvangen.
Ja, maar dan ga je dus weer een hele andere opstelling krijgen.
Nee, maar dan speel je gewoon... Dan speel je wel echt met het team. Ja, maar dan speel je toch ook met een dingen. Dan speel je toch met een soort Firmino die daar kan spelen, die dan iets meer terugzakt. En die vanuit daar het spel gaat verdelen. Want als je hier doorkomt... Dan heb je dus drie man voor de goal. En dan kan eventueel deze nog bijsluiten. Of deze zakt alvast terug en je speelt dan weer met vier.
Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen, Thomas, qua voetbalfilosofie.
Ik denk dat je het op die manier moet doen. Maar ja, genoeg daarover. We zullen het zien aankomende week.
Ja.
We hebben weer genoeg vooruit geblikt. En volgende week blikken we weer terug. En ook weer vooruit op de spullen die dan komen.